Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 6 mei. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Vandaag gaan we het hebben over de aanklachten tegen Apple. Europa heeft een voorlopige uitspraak gedaan en de VS is een rechtszaak begonnen van Epic Games tegen Apple. Verder vandaag nog meer Apple. Er zijn namelijk een hoop problemen met Apple Podcasts. Jullie hebben het misschien al gemerkt. Straks meer. We gaan beginnen. Apple ligt op de pijnbank over zijn App Store. We hebben het wel vaker over gehad in deze podcast. In 2019 diende Spotify een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie. En vorig jaar werd Apple aangeklaagd door Epic Games, toen Fortnite na het schenden van de regels uit de App Store werd verwijderd. Toevallig zijn beide zaken nu weer in het nieuws.
Ja, en even om het chronologisch te houden, beginnen we bij Spotify. Hè. Dat klaagde inderdaad in 2019... bij Europa dat Apple oneerlijk concurreert. In het kort komt het neer op het volgende. Spotify moet 30% betalen voor elke abonnee die in de iOS-app van Spotify een abonnement afsluit. Nou, dat wil Spotify niet. Dus biedt het sinds 2018 al geen abonnementen meer aan in zijn iOS-app. Maar in die app mag Spotify vervolgens ook niet doorverwijzen naar zijn eigen site, waar je dan wel een abonnement kan afsluiten. En Spotify vindt dat oneerlijk, omdat mede ook omdat Apple Music ondertussen zijn grootste concurrent is geworden.
Ja, en de Europese Commissie die gaat dus grotendeels mee in die klacht van Spotify, bleek vorige week. De commissie die beschuldigt Apple van machtsmisbruik in een zogeheten voorlopige conclusie. Mooi woord, hè? Volgens de commissie misbruikt Apple zijn dominante positie als distributeur van muziek-apps. En Apple bepaalt natuurlijk zelf welke apps er allemaal in de App Store mogen staan. En de Europese Commissie maakt vooral bezwaar tegen het verplichte gebruik van het in-app aankoopmechanisme in de App Store. Maar die wordt opgelegd aan alle app-ontwikkelaars, dus ook die van muziekdiensten zoals Spotify. En daar is het natuurlijk Spotify ook om te doen, om het geld. Want uiteindelijk draait het daar natuurlijk wel over.
Maar, nou, wat wil het nou zeggen dat die conclusie voorlopig is? Wat zijn de gevolgen van zo'n uitspraak?
Ja, dus het onderzoek is dan nog niet helemaal afgerond. Er mogen ook nog allerlei betrokken partijen reageren op die voorlopige conclusie. Dus is het nog wel even afwachten totdat die dan echt definitief wordt. Het kan nog wel eens veranderen. In heel veel van de gevallen, ja, volgt die definitieve conclusie wel de voorlopige conclusie, hoor. Dat is zo. Maar wie weet, hè, kan Apple nog allerlei argumenten indienen en allerlei data geven waardoor die conclusie nog anders wordt. Maar ik ga er zelf van uit dat de Europese Commissie, want die heeft natuurlijk de laatste tijd al wel vaker grote techbedrijven aangepakt. Ook altijd om dezelfde reden, misbruik van een dominante marktpositie, waar ze dan op oneerlijke wijze aan zijn gekomen met hun eigen regeltjes en dergelijke. Dus ik verwacht wel dat ze het doorzetten.
Ja, kijk, en als dat ook inderdaad daadwerkelijk de definitieve conclusie wordt, hè, dan kan dat tot boetes komen. Maar nog interessanter, het kan ook dat Apple aanpassingen moet gaan doen aan de App Store. Het zou zomaar kunnen dat er iets moet gebeuren aan dat percentage van 30%... dat apps moeten afdragen over hun App Store inkomsten. Of misschien mag Apple niet meer verbieden om door te verwijzen naar een eigen betaalmethode. Financiële boete en een nieuwe regel gebeurde in het verleden bijvoorbeeld tegen Microsoft. In de grote zaak rond de browser Internet Explorer, dat sta je vast nog wel bij. En iets recenter tegen Google in zaken online adverteren.
Ja, ik denk dat een boete echt niet genoeg is in dit geval.
Dat doe je Apple ook geen zeer mee, hè?
Nee, dat raakt ze. Een van de rijkste bedrijven ter wereld raakt dat helemaal niet meer. En dat is ook wat de Europese Commissie zelf ook al een paar keer heeft gezegd. Van ja, we gaan ook naar andere dingen kijken dan alleen boetes tegen die grote tech jongens. Want dat heeft geen zin.
Ja, sterker nog, de Europese Commissie werkt nu volgens mij ook aan een wet om sowieso meer slagkracht te krijgen. Want die boetes die zijn nu eigenlijk nog niet zo heel hoog. Maar ze mogen in het vervolg veel hogere boetes gaan opleggen ook. Maar dan gaan we nu naar de VS, want daar is dus een rechtszaak met dezelfde inzet van start gegaan. Ook daar weer even een opfrisbeurt. Wat is er precies aan de hand?
Ja, Epic Games die is die rechtszaak gestart. Vorig jaar probeerden ze met een update voor iOS van Fortnite, ook voor Android trouwens, op iOS stiekem een eigen betaalmethode toe te voegen. Nou, dat duurde niet lang. Iets buiten het systeem van Apple om aanbieden. En als het dan over betalen gaat, nee, dat was vrij snel klaar. Maar zowel Google als Apple hebben toen Fortnite uit de app stores gegooid. Nou is dat bij Google even wat minder een probleem, omdat je altijd nog via een omweg die Android apps kan installeren. Maar al die mensen die Fortnite willen spelen op een iPhone en iPad, ja, dat kan dan niet. En daarna startte Epic Games eigenlijk meteen een rechtszaak. Echt zo snel dat het verdacht was, zeg maar. Van, oh, jullie zijn wel erg snel met de reactie op dat Fortnite uit de App Store wordt gehaald. Dus dat hadden ze lekker allemaal al voorbereid. Dat leek echt een soort van vooropgezet plan om Apple uit de tent te lokken. En Epic Games die willen aan de wereld en de rechter zo laten zien dat Apple in hun ogen oneerlijk handelt. Dat is de inzet van die rechtszaak.
Ja, en die, op zich kennen we die inzet al wel. Het lijkt op de inzet van Spotify. Wat maakt deze zaak dan zo interessant?
Nou ja, omdat hier Apple allerlei stukken naar buiten moet brengen. Want zo werkt dat in Amerika. Je kan gewoon allerlei documenten en e-mails opvragen die over het onderwerp gaan. En ja, dat is toch wel interessant hoor. Meteen op de eerste dag was het al raak dat je allemaal screenshots van mails voorbij ziet komen. Door mensen in de top bij Apple verstuurd. Die dan gaan over de zaken die rond de App Store en de vergoedingen daarvoor. Dat is toch wel leuk om te lezen. Zoiets komt normaal gesproken natuurlijk absoluut nooit naar buiten. En dat is dan wel een gevolg van zo'n rechtszaak. Dus je leest wel hoe Apple communiceert en over dingen nadenkt.
Ja, echt interne mailtjes dus met Tim Cook en zo. Noem eens iets.
Ja, die van Apple-topman Phil Schiller uit alweer 2011. Die hebben wij ook al eens gesproken trouwens, Phil Schiller. Erwin heeft hem ooit geïnterviewd. Is echt een van de allergrootste, belangrijkste, machtige mannen binnen Apple. En die pleitte in een e-mail destijds, 10 jaar geleden dus al, om de commissie te gaan, misschien te gaan verlagen. Dus hij vroeg aan zijn medetopman Eddie Q van, denken we nou dat die verdeling van 70%, 30%, dat eeuwen gaat duren? Dat wij die 30% gewoon kunnen blijven vragen? En hij dacht zelf dat niet voor altijd zo ongewijzigd zou blijven. En hij suggereerde in die mail al een verlaging van 25 of 20%. Maar dat heeft echt heel lang geduurd voordat Apple er überhaupt over daarover nadacht. Maar dachten we zelf van, dus vorig jaar hebben ze al wat aanpassingen gemaakt, Apple, in die verdeling. Dus die 30% die geldt nu alleen in het eerste jaar voor een abonnement bijvoorbeeld. Hè? Dat was dan een paar jaar geleden pas gedaan. Maar in 2011 dachten ze er al over na. Dat is wel tekenen natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, een ander boeiend punt, dat zijn de financiële cijfers rond Fortnite. We wisten al dat de game ontzettend populair is. Ook zo'n beetje op elk denkbaar platform beschikbaar. Maar nu weten we ook wat geld bedragen. Het blijkt dat op iOS Fortnite helemaal niet zo groot was. De 2 jaar dat Fortnite in de App Store stond, verdiende Epic zo'n $700 miljoen. Dat is omgerekend 577 miljoen euro. Mooi bedrag natuurlijk, hè? Niks mis mee. Maar dat is maar 7% van de totale opbrengsten, de totale omzet uit Fortnite. De PlayStation 4-versie daarentegen, die was goed voor 46,8%. Dus zeg maar even voor het gemak, de helft van alle omzet van Fortnite tussen maart 2018 en juli 2020.
Jeetje. Maar het is dus daarom, het doet Epic dus ook helemaal niet zo'n pijn om Fortnite dan maar helemaal uit de App Store te trekken.
Nee, precies. Weet je, het geeft eigenlijk, het geeft ook een beetje een inkijk in het eigenlijke doel van deze rechtszaak. Hè? Want Epic Games zegt al steeds dat ze dit doen voor al de kleine ontwikkelaars die geld aan Apple moeten afdragen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar was Epic-topman Tim Sweeney ook wel duidelijk over tegen de rechter. En de advocaat van Apple die vroeg de topman wat hij zo gedaan zou hebben als hij van Apple een speciale behandeling had gekregen. Met bijvoorbeeld een aangepast tarief dat niet geldt voor andere ontwikkelaars. En ja, toen zei hij, ja, dat zou ik hebben aangenomen.
Ja, want Epic Games die hoopt natuurlijk dat dit een precedent gaat vormen. Dus dat die uitspraak die dan straks in deze zaak wordt gedaan, dat die allerlei invloed gaat hebben op vergelijkbare zaken die ze dan kunnen gaan starten. Dus stel bijvoorbeeld dat Epic wint en Apple moet allerlei aanpassingen gaan doen in de App Store. Ja, dat heeft ook gevolgen voor andere bedrijven met een App Store waar Fortnite in staat. En dan met name natuurlijk Sony, want ja, daar komt dan heel veel van de omzet vandaan. Dus ze gebruiken deze zaak natuurlijk straks ook gewoon tegen andere bedrijven om ook daar weer meer geld te kunnen gaan vragen.
Ja, want even voor de duidelijkheid, hoeveel commissie betaalt Epic bij Sony?
Ja, dat is ook 30%.
Ja, precies.
Ja, nee, het lijkt bijna wel of ze allemaal met elkaar gesproken hebben, hè? Al die bedrijven van, hey, zullen we 30% doen? Ja, nou, als jij 30% doet, doe ik dat ook.
Ja, die 30% dat is eigenlijk een beetje de standaard in zo'n beetje elke digitale softwarewinkel. Of een percentage wat er bij de buurt komt. Hè. Maar dat geldt dus ook voor Steam op Windows of voor de Xbox Store, de PlayStation Store, de Nintendo eShop. Maar goed, daar proberen de makers van spelcomputers ook wel weer onderuit te komen. Zo liet Epic een topvrouw van Microsoft getuigen. Xbox Business Development hoofd Lori Wright. En die maakte voor de rechter een vergelijking tussen Windows en Xbox en de iPhone. En Windows is volgens Wright een apparaat voor algemeen gebruik en is daarom minder beperkt dan de Xbox, die voor een kleiner publiek is, met maar één doel en dat is games spelen. Ondanks kondigde Microsoft overigens aan dat het de commissie op games in zijn eigen Windows Store vanaf augustus verlaagt. Van 30% naar 12%. Dat is ook een interessante timing.
Ja, ja nee, dat kan ook prima. Want de kosten die de bedrijven maken, dat komt niet eens in de buurt van die 12%. Die over de totale omzet wordt gerekend. Nee, dat is helemaal niet zoveel. Kost dat niet om een App Store in de lucht te houden. Maar Apple zelf heeft natuurlijk een tijdje geleden, een paar maanden geleden, ook het beleid wat aangepast. En dat hield in dat appmakers die minder dan 1 miljoen omzet per jaar draaien, die betalen dan maar 15%. Ja. En dat is natuurlijk ook alvast voorgesorteerd op deze rechtszaak. Lijkt het bijna wel op. Nou goed, dat is dan voor de kleine jongens alweer een mooi meegenomen, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind 15% eigenlijk ook nog steeds veel te hoog. Sorry, maar de kosten om zo'n App Store te hebben, dat is misschien 1-2% van die totale omzet. En die winstmarge die Apple heeft met de App Store, die is echt ongezond hoog, vind ik. En dat geld verdwijnt dan naar een bedrijf dat al $190 miljard in cash op de bank heeft staan. En laat wel wezen, het zou fijn zijn als er iets meer van dat geld toch naar de makers van die apps
noemen dat, ze noemen dat ook, hè, dat zie je nu ook terugkomen bij hearings van het Amerikaanse congres. Dat noemen ze monopoly rent. Hè? Dus het is eigenlijk omzet waar je niks tegenover zet. Waar geen enkele toegevoegde waarde tegenover staat. Want je kunt zeggen, hè, nou, hè, op zich zijn commissies in winkels niet gek. Hè? Bij de Albert Heijn, daar lig je ook niet voor niks. Hè? Daar moet je ook voor afdragen. Maar ja, inderdaad, in de App Store, daar gebeurt relatief weinig. Hè? Dus er is natuurlijk, Apple gaat dan vast zeggen van ja, maar we moeten ze allemaal nakijken. En we doen allemaal curatie en enzovoort. En de hitlijsten, dat is allemaal onderhoud. Maar in die zin, ik ga wel een eind mee met Tony hierin. Want de feitelijke kosten zijn lang niet zo hoog dan wanneer jij bijvoorbeeld een keten aan supermarkten hebt. Weet je, die allemaal onderhouden moeten worden, waar allemaal personeel zit en allemaal vrachtwagens naartoe moeten rijden en enzovoort. Je kunt dat niet vergelijken.
Nee, je noemt ook supermarkten natuurlijk. Weet je, er is een duopolie eigenlijk. Je hebt Apple en Google. En afhankelijk van welke telefoon je hebt, zit je eigenlijk aan een van de twee vast. Bij supermarkten is dat nog niet eens zo. Dus stel, ik heb een product en ik kom er met de Albert Heijn niet uit, dan kan ik dat product nog wel verkopen in de Jumbo en in de Vomar en in de Lidl en zo. Dat probleem heb je natuurlijk wel met de App Store. Als je gewoon niet aan de regels van Apple voldoet, dan doe je gewoon niet mee. En dan mis je gewoon een hele hap klanten.
Nee, oké. Maar het ging even specifiek over het punt van welke kosten maakt Apple nou daadwerkelijk voor zo'n App Store? En dat is natuurlijk dat verbleekt. Dat stelt natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor vergeleken bij real world, analoge. Partijen waarmee je dat kan vergelijken, zoals inderdaad de supermarktketen.
Ja, nou, zelfs die vergelijking met de consoles is wel leuk natuurlijk, want spelcomputers rekenen ook die 30%. Maar bijvoorbeeld Sony, die verkoopt, hebben ze laatst gezegd, de PlayStation 5 tegen verlies. Dus die verkopen gewoon een PlayStation 5 zonder winst te maken en dan verdienen ze vervolgens aan die 30%. Dan snap ik alweer een stuk beter waarom het daar 30% is. Maar we weten dat Apple gewoon dikke winst maakt op elke iPhone.
Ja, maar goed, kijk, het feit dat ik vind dat het moet om principes gaan, weet je wel? En het feit of een bedrijf heel veel winst maakt of niet, ja, dat mag eigenlijk geen rol spelen, vind ik. Dan wordt het een flauwe discussie. Zo van, weet je, als jij lekker bezig bent, nou, dan gaan we jou echt aan alle kanten naaien. Nee, het moet om de principes gaan, de onderliggende principes. Ja. Weet je, is het fair? Nou, dan kun je, best wel een harde case maken dat niet fair is. Dus ik snap ook die voorlopige conclusie wel van de Europese Commissie.
En jij had het over monopolierente. Daar heb ik nog nog iets over geld dan. Hè? Voor jullie om te raden. Hoeveel miljard dollar heeft Apple vorig jaar aan omzet gedraaid met de App Store in het jaar 2020 volgens Sensor Tower? Nou, wat denken jullie?
80 miljard dollar.
Jij, Floris?
Ik denk iets minder. Ik denk 50 miljard.
Ah, nou, dat is mooi hoor, jongens. Het is 72. Dus,
precies ertussen.
Ja, Erwin zat er dichtbij. Ja, dat is een 72 miljard, weet je. Dus, wauw.
Ja, ik had toevallig een artikel gelezen van de week over het vergelijk tussen Apple en Microsoft en de omzet. En dat de iPhone alleen al groter is dan heel wat Microsoft. Maar alle andere diensten en producten van Apple dus ook. Want de totale winst is ruim twee keer zo groot. Daardoor toevallig weet ik dat. Ja.
Ja, eigenlijk is die App Store, zou Apple daar prima wat meer geld aan andere partijen kunnen geven. Daar leidt Apple toch helemaal niet onder als je dit verhaal zo leest. Maar goed.
Nee, maar nogmaals, het moet niet gaan over sentiment, vind ik. Dus ik vind het die uitspraak van de Europese Commissie over dat apps niet naar andere manieren mogen verwijzen om dan een abonnement af te sluiten, daar ben ik mee eens. Of dan dat tarief, die commissie, die 30%, alleen het eerste jaar, daarna 15%. En ook alleen maar voor grote bedrijven dat eerste jaar 30%, enzovoort, enzovoort. Maar ja, is dat terecht? Ja, nou, daar kun je inderdaad ook wel je vraagtekens bij zetten. Maar ja, gaan we dan dus Apple dwingen om dat te verlagen?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat vind ik wel een volgende stap. En die gaat ook wel verder dan dat punt over de abonnementen extern.
Ja, eigenlijk zou het voor alle vergelijkbare digitale winkels dan ook moeten gelden.
Ja, want in dit verband, hè, dus dat is natuurlijk ook wel interessant om te vermelden. Elke partij en app daarmee, denk aan bol.com of Uber, waar het om niet digitale producten gaat, hè, dan hoeven ze niet die commissie te betalen.
Nee, ja. En dan mogen ze wel eigen betaalmethode doen. Want ik kan bij bol.com kan ik gewoon betalen met Ideal of wat dan ook.
Ja, hè, dus dat is ook nog. Ja, dat zit niet lekker. Dat is krom.
Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. Nee, ik kan voor mezelf niet hard maken waar dat onderscheid nou precies ligt.
Nee, kijk, want het komt allemaal voort uit het basisargument van, kijk, wij Apple, wij hebben ervoor gezorgd dat dit een populair smartphone werd. Daar hebben wij miljarden in gestopt qua R&D, daar hebben we jaren aan gewerkt. Nou, prima, kudos, goed gedaan. Daar mag je dan ook inderdaad wel de vruchten van plukken. De App Store is uit voortgekomen. Dus zij zeggen van, ja, kijk, al die omzet, die hadden die partij nooit gehad zonder ons. En dat is het basisprincipe. En dat vind ik ook. Ja, maar goed, voordat je het weet hebben we een soort metafysische discussie over het kapitalisme. Maar kijk, het uitgangspunt, dat mag wat mij betreft eigenlijk overeind blijven. Hè? Namelijk dat Apple een toestel heeft bedacht, daar software over heeft gemaakt, daar het idee heeft gekregen voor een App Store. En dat ze daar dan ook de vruchten van plukken. Zonder dat ecosysteem van die iPhone en die App Store had die omzet er ook nooit geweest voor al die deelnemers. En dus ik vind het ook... Dus dat mag wat mij betreft overeind blijven staan. Weet je, het feit dat ze monsterwinsten maken, dat is allemaal sentiment. Weet je, dat is allemaal afgunst. Dat mag geen rol spelen. Dus het moet echt over die principes gaan die er aan de grondslag liggen. En dan het punt over van ja, maar wat is dan bijvoorbeeld een faire commissie, gezien eigenlijk de geringe inspanning die Apple daarvoor hoeft te verrichten. He, dus dan heb je het over die monopoly rent, geld waar inkomsten waar eigenlijk geen toegevoegde waarde tegenover staat, of amper. Ja, maar goed, die discussie vind ik ook al lastig worden. Hè? Want waar houdt het dan op? En of waar trek je dan de lijn? En wat Tony terecht zegt, weet je, de kosten zijn misschien feitelijk maar 1 of 2%. Wat mogen ze dan vragen? 5% of zo? Weet je, wat voor arbitraire discussie verzanden we dan?
Ja, maar ja, er zal ooit wel zoiets besloten moeten worden. Want anders, ja, dit is het natuurlijk voor iedereen, voor alle bedrijven die moeite hebben om überhaupt te bestaan en geld te verdienen met abonnementen en dergelijke. En dat geldt voor uitgevers, gamemakers, appbouwers, weet je wel. We verliezen dan heel snel die uit het oog, omdat de twee hele grote bedrijven dan tegen elkaar opnemen in de rechtszaal. En die rechter mag daar ook eigenlijk voorlopig niks over zeggen. Maar deze rechtszaak krijgt natuurlijk wel de komende jaren een staartje daardoor. Want uiteindelijk zullen er toch een soort van basisregels voor dit soort appstores moeten komen. En jij zegt dan ja.
Ja, ik denk uiteindelijk dat Apple ook wel gaat zwichten, hoor. Want kijk, het wordt natuurlijk een politieke discussie. Het wordt gewoon eigenlijk politiek incorrect om zo'n hoge commissie te blijven voeren.
Ja.
Dus even terug. Het abonnementspunt vind ik ook, daar ben ik het eens met de commissie, dat is ook onjuist. Dat is, vind ik ook, dat is unfair. En dan is er ook sprake inderdaad van machtmisbruik. Ik vraag me ook heel erg af nog wat er gaat gebeuren rond het punt van, hè, want dat zie je Amazon op zijn manier ook doen, dat Apple eigenlijk continu data heeft over wat populaire apps zijn, hoe die werken, hoe die in elkaar steken. En vervolgens eigenlijk vergelijkbare apps of functies of features uitbrengen. En die partijen gewoon eigenlijk helemaal buitenspel zetten. En je ziet het nu stiekem misschien toch ook weer een beetje gebeuren met de AirTag. Ja, is dat wel in de haak? Hè? Dat zie je ook bij Amazon gebeuren. Die houdt continu in de gaten welke producten verkopen er goed. Oh, en dan gaan we. Dat opladertje, whatever. En dan gaan ze dat onder eigen label uitbrengen. Tegen ongeveer de kostprijs.
Zonder risico.
Dat is concurrentievervalsing en machtmisbruik. Ja, de hoogte van een tarief. Ik weet het niet.
Nee, maar dat brengt ons ook bij het punt van over diensten namaken, nabouwen die met elkaar concurreren. Apple heeft zijn eigen game-dienst, Apple Arcade.
Nou, ja, daar wilde
Microsoft
ik ook over
die wil ook met een game-dienst komen, maar dan streamend. Laten we het xCloud noemen. Ze noemen het zelf geen xCloud meer, maar wij noemen het xCloud. En dan krijgt Microsoft van Apple te horen van, hey, ja, nee, maar je mag geen app in de App Store zetten waar je meerdere games mee kan kopen. Nee, kan spelen. Je moet per game, of nou streaming is of niet, moet een aparte app in die App Store gezet worden. Nee, dat is het hele idee niet van xCloud. De xCloud is van, ik betaal 1 bedrag per maand, 1 app en ik speel honderden verschillende games. Nou, dat mag dus niet. Maar ja, niemand kan echt uitleggen waarom dat nou een regeltje is.
Nee, want Netflix mag het wel. Beetje per film of per serie.
Als het films en series zijn, mag je wel een dienst hebben met 1 app verschillende vormen van content te streamen en games ineens niet. Nou ja, volgens mij gaat daar de rechter ook wel eens een keer kritisch naar kijken, toch?
Ja, dat was nu ook zelfs een vraag van die rechter, toch? Want die vroeg gewoon op de man van Apple van, leg nou eens uit waarom ik wel streaming videobeelden van Netflix mag krijgen in een app van Netflix, maar waarom mag ik geen streaming beelden van een videogame krijgen? Wat in principe hetzelfde, weet je, technisch gezien bijna hetzelfde is.
Ja, want dan heb je ook nog bijvoorbeeld Shadow. Dat is eigenlijk een soort game streaming dienst. En die is weer wel toegestaan. Hè, maar die app streamt dan niet direct een game, maar die streamt toegang tot een volledige PC. Dus waarschijnlijk gewoon een app die ze hebben bedacht, die wel binnen de regels valt, maar hè, en alle obstakels omzeilt. Maar goed, hè, wat je met die PC dan doet, moet je vervolgens zelf bepalen. Maar dat kan dus ook een streamen van games zijn.
Ja.
Ja, dat mag dan wel.
Nee, ja, dat Precies, dus daar begint Microsoft natuurlijk ook over. Waarom zij wel en wij niet. En nu heeft Microsoft met xCloud wel een soort omweg. Dus je kan wel xCloud games spelen via Safari op de iPhone. Maar ja, daar weten we ook van. Wie doet dat nou? Weet je wel? Werkt technisch. En Apple, die in de rechtszaak zei Apple ook, ja, maar het werkt toch gewoon. Ja, maar je wilt toch gewoon in de App Store die app. Je gaat toch niet Safari openen om een game te spelen? Dat slaat toch eigenlijk nergens op?
Nou, Google, hoe heet het nou weer? Stadia.
Ja, nee, maar dat werkt ook echt. Dat heb ik ook geprobeerd, maar het werkt ook echt niet prettig, hoor. Echt niet. Dus nee. Ik snap Microsoft in dit geval echt wel. Het is gewoon raar.
Goed, er zijn dus allemaal punten, technische punten. Ja, echt standpunten die duidelijk gemaakt moeten worden. Waar gaat dit eindigen? Want we hebben eigenlijk van alle partijen nu best wel duidelijke, sterke punten. Apple wil zijn App Store in eigen hand houden. En ze kunnen ook moeilijk helemaal gratis zo'n winkel gaan runnen. Dat zijn we het ook wel over eens. Maar van de andere kant weten we dat die kosten heel hoog zijn. Waarom kan thuisbezorgd wel zonder kosten verkopen? Mag Fortnite niet zonder extra kosten digitale dingetjes verkopen? Ja, waar gaat dit heen, denken jullie?
Nou, ik ben zelf wel erg benieuwd naar het optreden van Tim Cook eind van de maand, eind mei. Dan gaat hij getuigen. We zullen daarvoor natuurlijk ook wel nog wat meer te horen krijgen over het verweer van Apple. Want daar heb ik er eigenlijk toch nog niet echt een heel compleet beeld van. Afgezien van eerdere uitspraken daarover. Dus ja, dat wordt echt wel een soort culminatie, een soort climax moment, denk ik. Ja, het is best wel een lastig onderwerp. Op een aantal punten is het volgens mij onhoudbaar, juridisch. Misschien een ander punt wordt het onhoudbaar moreel misschien wel. Of politiek. Er gaat geheid iets veranderen, dat is duidelijk.
Wat denk jij, Tony?
Ik denk, je hebt natuurlijk die rechtszaak in Amerika en je hebt de Europese Commissie. En ja, die rechtszaak in Amerika kan misschien uitkomen dat ze... Want daar gaat het uit toch wel, heb ik ook om, van ja, dat je je eigen betaalmethode of zo zou kunnen aanbieden in de App Store.
Ja, daar hoop ik nou juist niet op.
Hè?
Daar hoop ik nou eigenlijk juist... Of ja, sorry, betaalmethode. Oh, nee, sorry, ik dacht dat je bedoelde dat ze een eigen app-soortje kunnen doen.
Dus er geen nee, dus dat denk ik echt niet dat er gaat gebeuren. Ik denk dat de rechter hopelijk dat wel snapt. Want het is ook helemaal niet in belang van de gebruikers... dat er heel veel vage app-stores komen. Dat zien we aan Android. Ja. Dat is echt geen goed idee. Dus dat hoop ik niet. Ik hoop dan dat er een soort van compromis komt van laten we het betaalgedeelte daar uithalen. En dat dat betaalgedeelte iets, ja, ik wil niet zeggen democratischer wordt, maar dat je daar als appmaker gewoon wel alternatieven ook hebt als je dat per se zou willen. En dan komt er ook een soort van meer concurrentie misschien op het gebied van die betaalsystemen. Dat je zou kunnen kiezen om niet voor Apple te gaan. En dat zou uit die rechtszaak wel kunnen komen. En de Europese Commissie daar... Ja, daar vrees ik dat toch wel weer allerlei...
Maar Tony, bedoel je dan zeg maar een alternatieve betaalmethode... zoals, weet ik veel, bijvoorbeeld Ideal in Thuisbezorgd of bol.com? Of meer dat ze toestaan dat er een link staat op het startscherm van een app... Hè, naar een externe website waar ze mensen dan maar een minuut kunnen afsluiten.
Dat is het allermakkelijkste. En ik snap ook eigenlijk niet dat... misschien hoopt Apple stiekem dat het enige is wat ze hoeven te doen. Hè? Ja. Daar zou iedereen eigenlijk ook nog wel mee kunnen leven. Dat je in ieder geval mag linken naar hier kan je een abonnement afsluiten. Wat nu ook niet mag. Wat wel erg ver gaat natuurlijk. Maar ik zou het voor als gebruiker toch echt gewoon ingebouwd ook willen zien. Dat Apple wel een soort van... controle doet van zijn dit betrouwbare betaalsystemen? Oh, dit is Ideal in Nederland. Oh ja, nou ja, dat checkt Apple even heel goed of het allemaal goed werkt en dergelijke. Dat je dat toch wel zou kunnen aanbieden.
Nou ja, daar ben je natuurlijk wel... je bent alleen wel dan dat overzicht kwijt. Niet dat dat nou zo'n toonbeeld is van... dat je die makkelijk kunt vinden. Hè? Maar met die overzicht met je abonnementen en zo... dat staat natuurlijk nu allemaal centraal bij je Apple ID.
Ja, dat zou eigenlijk ook wel gewoon aan elkaar gekoppeld moeten worden, toch? Dat er dan niet zo heel veel, dat er alleen maar aan de betaalkant iets verandert. Dat zou misschien een uitkomst kunnen zijn.
Nou, ik vind het wel eerlijk zijn als je het inderdaad zo... Want dan kan Apple ook bewijzen dat het wat meerwaarde biedt. Als Apple zegt, onze betaalmethode is zo goed. Nou ja, laat hem maar concurreren met andere betaalmethodes. Laat mij maar kiezen uit. Of via iDeal en dan moet ik weer een of ander... Als ik een abonnement wil opzeggen, moet ik weer heel veel moeite doen. Of ik gebruik het systeem van Apple. Dan heb ik snel betaald en heb ik een overzicht van hoe die abonnementen lopen. Ja. Dan betaal ik voor die meerwaarde. Misschien betaal ik dan zelf meer. Of betaalt de ontwikkelaar meer, omdat ik dan dus sneller een abonnement afsluit. Als het inderdaad zo goed is als Apple zegt, dan moeten ze het ook maar laten bewijzen.
En ik denk niet dat de Europese Commissie... Die gaat toch echt ook naar het algemene plaatje kijken. En ik denk toch echt dat die het ook wel over die percentages uiteindelijk gaan hebben. Maar ik zie ze er ook nog wel voor aan om weer zoiets te verzinnen van... Er moeten wel extra app stores komen. Je krijgt één keer een scherm als je je iPhone installeert. Dat is echt typisch iets wat Brussel kan besluiten. Hè? Dat je weer zo'n scherm ervoor krijgt van... wilt u de Apple App Store of wilt u ook andere app stores?
Ja.
Dat je dan één keer op ja of nee moet klikken. Want zo is dat natuurlijk wel met Internet Explorer en Microsoft toen we gaan... met een soort keuzescherm voor browsers.
Ja, en wat heeft dat nou opgeleverd,
ja,
hè?
Ja, dat levert uiteindelijk dan natuurlijk eigenlijk helemaal niks op.
Nee, want toen was Internet Explorer de grootste... en nu is volgens mij Chrome groter dan Internet Explorer ooit is geweest of zo.
Precies, en ik denk dat het gros van de Apple-gebruikers... eigenlijk prima tevreden is over die App Store. Laten we het ook niet vergeten. Het werkte eigenlijk allemaal wel best wel goed.
Precies, ja. Wie is er boos? De paar hele grote rijke bedrijven. Het gaat om geld. Gaan we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige week. Ja, die bleek niet moeilijk. Dat was het geluidje van de AirTag als je hem voor het eerst activeert... of wanneer je de batterij vervangt. Het wisten een heleboel luisteraars. Onder wie Juna Chin, dus gefeliciteerd Juna. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Jee.
Ja.
Hebben we een nieuwe?
Ja, iets moeilijker zullen we proberen. Komt-ie.
Huh.
Ja, als je denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, in plaats van een rondje kort nieuws vandaag... één langer nieuwtje, toevallig ook weer over Apple... Apple vernieuwde zijn podcast-app 2 weken geleden namelijk. Sindsdien zijn er allemaal problemen. Nieuwe afleveringen komen niet binnen. Oudere afleveringen lijken verdwenen. Sommige podcasts zijn onvindbaar. Zowel luisteraars als makers van podcasts hebben er last van. En de problemen zijn er bij tal van podcasts... waaronder populaire titels als de Zelfspodcast, Man met de microfoon en NRC Onbehaarde Apen. En zelf hadden we er ook last van, want de vorige aflevering, die van vorige week woensdag... die was een hele tijd niet te vinden in Apple Podcasts. Althans, de nieuwste versie. Dus we kwamen er zelf ook later achter.
Bij mij nog steeds niet, hoor, trouwens.
Nee, ja, gek hè? Bij mij wel. Ik heb ook de nieuwste iOS-versie. Op de Mac was hij de hele tijd wel te krijgen, want ik heb een oudere Mac-versie. Op de site van Apple was hij dan weer niet te vinden. Nou, er gaat van alles mis. En het lijkt, de bron van het probleem lijkt Apple Podcast Connect. Dat is een dienst waarmee podcasters, die we gebruiken om nieuwe afleveringen bij luisteraars te krijgen. Om onze podcast te koppelen aan... Nou ja, Apple Podcasts. En de dienst die ging 2 weken geleden op de schop... in aanloop naar die nieuwe podcast-app... met dan ook een betaalmethode voor podcasts. Op zich hartstikke leuk. Maar ja, sindsdien gaat er van alles fout. Sommigen kunnen helemaal niet meer inloggen op Podcast Connect. Dus je kunnen ook geen shows meer doen. Sommigen krijgen alleen foutmeldingen te zien. Bij sommigen lijkt alles in orde... terwijl dan ineens zijn die podcasts alsnog onzichtbaar. Dat hadden wij. Bij ons leek alles oké. Okay. Allemaal groene vinkjes. Niks vreemd te zien. Toch gedoe. En een duidelijke oplossing voor de problemen, die is er ook niet. Dat maakt het helemaal vreselijk natuurlijk. We hebben de helpdesk gemaild zonder resultaat. Op alle knoppen drukken gaat ook niet. Wachten lijkt de enige oplossing. Apple heeft wel gereageerd tegenover sommige podcasters... waarin ze dan zeggen van ja, de problemen zijn bekend, we zijn ermee aan de slag. Iets van die strekking, weet je wel. Maar echt veel duidelijkheid heb je ook niet. En ook een groot probleem, luisterdata zijn daardoor niet beschikbaar... En veel podcasts verdienen geld met advertenties. En dan weet je aan de hand van luistercijfers... hoe vaak je aflevering is gehoord. Dus dan weet je wat je betaald zou moeten krijgen. Ja, allemaal grote problemen bij je.
Het is eigenlijk gewoon een hele gênante blunder, hoor, deze release. Echt niet normaal. Ja. Echt bij. Het is echt voor... Dat komt niet vaak voor, hoor, bij Apple van deze orde. Ik bedoel, Apple Maps destijds verdiende ook geen schoonheidsprijs met dit... Tering.
Ja, ze hebben het
ongeveer uitgevonden, man. Ja, oké, dat was Adam Curry. Maar die app. En daar hebben ze er vervolgens jaren eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Geven ze een kleine upgrade en dan stort het helemaal in elkaar. Jezus, ja. Echt.
Ja, dat ja, is veel meer gedoe, hè? Ook die app, bij sommige gebruikers ging podcast ineens voor gigabytes aan oude afleveringen downloaden. En dan wist je niet meer waar je gebleven was ook.
Dat is toch eigenlijk trouwens ook niet meer van deze tijd, hè?
Nee, ik download
toch eigenlijk gewoon... Ja, gewoon podcast-apps, die moeten gewoon default, moeten die gewoon streamen.
Nee, en alles? Die app was geloof ik ook... die vergat dan alle data over welke aflevering je nou wel of niet hebt geluisterd. Ja. Dat is ook ongelooflijk. Dat is nogal belangrijk, toch? Om dat te zien. Ja. Jee, mag zeg. En ja, ik had geluk, want ik was nog niet geüpdate naar iOS 14.5, zoals jullie. En daardoor kwamen we ook heel snel achter die problemen.
Ja.
Omdat de mensen die niet hadden geüpdate, werkt alles nog wel gewoon.
Ja. Ja. Nee, want wij keken de volgende dag van hoeveel luisteraars hebben wij nou gehad, bij elkaar opgeteld. En daar ontbrak gewoon ineens een derde, zeg maar. Dus je denkt, wat is er nou aan de hand? En dan ga je pas zoeken. En dat is heel veel andere podcasters ook overkomen. Want alles werkt gewoon normaal. En het lijkt ook
bij alle
te
andere apps werkt het allemaal prima.
Precies, het is duidelijk, dus je denkt bij jezelf. Ja, alleen, er is nog niks gebeurd. En het lijkt nu een beetje goed te komen. Maar helemaal rond is het nog steeds niet.
Want de problemen begonnen eigenlijk al, bleek uit gegevens die mensen hebben verzameld, dat die problemen al rond 20 april al ontstonden. Dus eigenlijk al wel een paar dagen voor die iOS-update. En ja, het is ook wel weer grappig om te zien dat je dus rond deze problemen ziet hoeveel mensen zo snel mogelijk updaten, hè, naar 14.5. Want wij kijken naar onze eigen luistercijfers en daar zie je dus van, hey, die zijn enorm gedaald. Dus echt zoveel van onze luisteraars zijn ook meteen al binnen een paar dagen, hebben ze die update al. Dat zie je dan gewoon.
Ja, nou ja, ook jij hebt toch... Tony dus niet, maar bijna iedereen heeft ook automatische updates aanstaan. Hè? Dus.
Ja, het was niet bewust hoor, ik wilde het wel doen. Maar ja, kijk, het is iets wat bij een van de simpelste technologieën is. Hè? Podcast is gewoon een RSS-feed en dat moet je uitlezen. Dan moet je zo nu en dan checken, is er een nieuwe aflevering? Ja, het is eigenlijk...
Het is niet ingewikkeld, hè?
Nee, het is een van de simpelste dingen. Dus ja, best wel gênant, ja. Ja, een blunder is... eigenlijk vind ik dat niet ver genoeg gaan dat we dat constateren. Ik vind eigenlijk dat Apple gewoon excuses moet aanbieden. Sorry hoor, maar ze reageren ook gewoon niet. Maar er zijn gewoon heel podcasters die bijvoorbeeld reclames hebben, die gewoon geld mislopen. Daar moet je toch je excuses voor aanbieden?
Nou ja, uitgerekend zeg maar in een move, die een lang verwachte beweging ook van Apple om de podcast-app wat serieuzer te nemen, hè? En ook makers dus inderdaad een vorm van inkomsten aan te bieden. Uitgerekend op dat moment gaat het mis. Ja.
Ja. Dat belooft wat. Ja, ik ben benieuwd of we hier nog van gaan horen wie nou zijn baan is kwijtgeraakt in de top van Apple. Want het zou niet heel gek zijn om... we weten toen met de Apple Maps, het Apple Maps fiasco. Ja, ik denk dat Tim Cook wel gaat ingrijpen. Een paar boze mailtjes zullen er wel gepasseerd zijn.
Ja, want wij weten nu ook nog niet zeker. Ik vind het toch wel spannend als ik straks deze podcast ga publiceren of iedereen hem wel krijgt. Ik weet het niet zeker. En dat is eigenlijk een onzekerheid.
Als je dit hoort, dan heb je hem binnen. Als je dit hoort, dan heb je hem binnen.
Dat is het stomme. Normaal inderdaad, Tony zegt, het is heel simpel. Normaal publiceer je, het is een mp3'tje en die vliegt naar een app. Zo simpel is het. En waarom dat nou niet werkt, wie het weet mag het zeggen. Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk nog wat tips voor je. Beginnen we met Erwin.
Ja, gisteren, even de speaker. Eergisteren alweer, was het natuurlijk May the 4th be with you. Een soort Star Wars
Day.
Bij ons is het de dode herdenking, maar 4 mei, May 4. En for en force, die snappen wel. Ja. En dat gebruikt Disney als aanleiding om een nieuwe serie te starten, een Star Wars serie. Ja, dat is weer even geleden. The Bad Batch. Dat is een animatieserie, voor alle duidelijkheid. En we zagen The Bad Batch al eerder optreden in The Clone Wars. Met een soort gastoptreden, zou je kunnen zeggen. En daar pakken ze nu op door. Dat vonden mensen ook blijkbaar zo leuk. Die hebben nu een eigen serie gekregen, een soort spin-off.
Waar gaat het over?
Het gaat om een groepje zogeheten kloonsoldaten. Die zijn al massa, werden die geproduceerd in eerste instantie voor de Jedi en de Republiek. Hè, dat werden natuurlijk, na de hand werden dat juist de rebellen tegen de Galactic Empire van de keizer Palpatine. Maar goed, en daar zat één groepje bij met een aantal clones, ja, waar iets mis mee was. Waar een genetische afwijking in zat. En dat zijn dan 5, 6 personages. De ene is super groot en super sterk. De ene is een scherpschutter. De andere is super techie. En, dus het zijn een beetje de oddballs. En die zijn samen een pelotonnetje. Of een bataljon. Nee, een bataljon is veel groter. Een peloton. Nou ja, een klein groepje, 5, 6 man, zoiets. En die volg je dan. Dat zijn de hoofdfiguren. Ja, lekker Star Wars materiaal. En met gelukkig ook weer Dave Filoni aan het roer. Dus dan, ja, dan komt het altijd goed.
Een soort A-team in Star Wars eigenlijk.
Ja.
Ik heb een podcast. Hopen dat die goed binnenkomt in je app. Maar het is de podcast The Friendship Onion. Met acteurs Dominic Monaghan en Billy Boyd. En die kennen we uit Lord of the Rings als Merry en Pippin. En het is 20 jaar geleden dat die Lord of the Rings films uitkwamen. En zij gaan in deze podcast kijken ze terug op hun eigen ervaringen. En gaan ze ook allemaal mede-acteurs van de films interviewen. Het is echt een Lord of the Rings jaar. Dit is een leuke podcast voor iedereen die destijds al genoot van al die behind the scenes blikken die al op die DVD stonden. Ik heb die verslonden destijds. Nu ook weer laatst gekeken. Ja, het is hartstikke leuk. Gewoon, het is een wonderbaarlijke film.
Hoe staat het met die Lord of the Rings serie van Amazon?
Die is nog steeds in productie, naar ik begrijp. Voor heel veel geld ook.
Oh, okay. Ja.
De duurste serie ooit, als het goed is. Maar die komt er nog aan. Volgens mij, wat is het? Volgens mij moet het filmen nog beginnen of zo. Dus het duurt nog wel even.
Okay.
De game is wel geschrapt. Ze zouden een game maken en... Dat doen ze niet meer.
Nee, helaas. Nou goed, de Friendship Onion dus. Jouw tip, Tony.
Ja, ik heb ook een podcast. En dat is... daar kwam ik op naar aanleiding van de dodenherdenking. Volgens mij heb ik gewoon op Spotify, waar ik dan podcast mee luister, gewoon het woord oorlog ingevuld, geloof ik. Of iets dergelijks. En ik kwam op echt een hele mooie, indrukwekkende podcast. Die heet Bezet, Audio Monumenten van de Stad Amsterdam. Een podcast dus over de oorlog, de jodenvervolging en het verzet in Amsterdam. Het zijn persoonlijke verhalen en herinneringen van mensen die of als kind de oorlog meemaakten of van familieleden. En er staat ook steeds in de beschrijving de straat en het nummer bij. Dat is ook wel apart. Sommige straten ken ik natuurlijk gewoon en als Amsterdammer. Dat, het geeft een soort extra dimensie ook wel aan. Je zou gewoon die podcast... met die podcast zou je ook gewoon een fietstocht kunnen maken door Amsterdam langs al die plekken. En sommige van die fragmenten zijn wel eerder opgenomen, geloof ik. Enkele jaren geleden al. Maar het is echt heel mooi bij elkaar gebracht, 25 afleveringen. En deze podcast die is gemaakt in opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei comité en het Joods cultureel kwartier. Echt mooi gedaan.
Klinkt goed. Klinkt heel interessant. Zijn wij weer bij het eind beland. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Yo.